Lekker.
Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Roan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld.
Voor het gesprek van vandaag trokken we nog eens naar West-Vlaanderen en we zitten niet in de eerste de beste brouwerij. De brouwer werkt blijkbaar graag in thema's en daar zullen we het zelfs nog over hebben. En onlangs kreeg hij de prijs van de jury bij de Beer Awards. We zitten in Isegem bij brouwerij De Oude Maalderij. Jeff Pieris is zo vriendelijk om ons te ontvangen. Dankjewel om ons te ontvangen.
Met plezier, goedemiddag.
Je bent eigenlijk al gestart, niet hier, maar in 2011, als ik het goed heb.
In 2011 ben ik begonnen met brouwen, maar toen had ik mijn eigen brouwerij helemaal nog niet. Maar ik ben nooit als bierfirma willen starten, maar dan heb ik wel als brouwfirma gedaan. Ik ben altijd mijn bier zelf op locatie gaan brouwen bij bevriende brouwerijen, waar ik altijd toestemming kreeg om mijn eigen bier in hun ketels te maken. In 2012 heb ik mijn eerste bier, De Kantelaar, op de markt gebracht. Dan in 2015 ben ik verhuisd naar dit pand waar we nu zitten, hier in Isegem. Dit was een leegstaande bloemenwinkel. En ik heb daar, toen ik de sleutel kreeg in augustus, heb ik 19 september het café open gedaan, want ik moest zorgen dat het gebouw zo rap mogelijk een inkomst kon verwerven. Dus ben ik moedwillig een café opgestart. In het komende jaar heb ik de serre die achteraan stond afgebroken, de nieuwbouw erop geplaatst en de brouwerij erin geplaatst. De brouwerij heb ik zelf samengesteld en bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen, uit andere installaties, uit brouwerij- en melkinstallaties. Daarom heeft zij ook de naam Frankie meegekregen, in analogie met Frankenstein.
Ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik zo hoor dat echt de brouwinstallatie een naam krijgt. Ketels, dat hebben we bij Nevel al gezien en dat hoorde wel eens meer. Maar de echte brouwinstallatie, dat is ook de eerste keer, man.
Ja, de creativiteit voorspelt dat gewoon en dat kiest zichzelf eigenlijk. Ik vond dat zo evident dat dat ding de naam kreeg en dat Frankie de vrouwelijke naam mocht zijn van Frankenstein natuurlijk.
Ja, en als je het samenstelt, dan heb je er ook wel wat uren mee bezig geweest waarschijnlijk om tot dit
ja,
het nu
het
is
gebouw, te krijgen. De serre is afgebroken geweest, toen is er een casco gebouw opgezet. Er zat geen elektriek in, geen gas, geen verlichting, helemaal niks. Dat heb ik allemaal zelf geïnstalleerd. Dat deed ik dan tijdens de nachtelijke uren. Ik ging tijdens de week op zelfstandige basis gaan werken. In het weekend hield ik het café open en 's nachts werkte ik voort in de brouwerij. En telkens met een paar uur slaap ertussen heb ik zo verder gewerkt. En heb ik toen in september 2016 de Maiden Brew gemaakt. Het eerste brouwsel in de brouwerij. En sindsdien worden alle onze bieren hier ter plaatse gebrouwen, gebotteld of gebarrel-aged en gebotteld.
En de eerste dat je hier gebrouwen hebt, was dat opnieuw die Kantelaar? Of,
mijn eerste twee brouwsels had ik gepland. Dat was Kantelaar en Redenaar, dus mijn bruin bier 8%. Klassieke Belgische dubbel, zou ik kunnen zeggen, maar minder zoet en ietsje meer punch. En de Redenaar, 6,5%, onze lichte, blonde, perfecte combinatie tussen degustatiebier en drinkbier.
Ja.
Die twee heb ik hier voor de eerste keer gebrouwen toen. Ik heb die alle twee een andere naam moeten geven.
Dat is niet...
Ze waren goed drinkbaar, ze waren echt wel lekker. De Kantelaar zeker, maar die was veel lager in alcohol uitgevallen. En was een heel smaakvol 5% bruin bier.
Niks mis mee.
Dat was helemaal niks mis mee, maar absoluut de bedoeling niet. Dus ja, eerlijkheidsgewijs kon ik dat zeker geen Kantelaar noemen. Maar als het bier lekker is en geen enkele fout had, dan gooi je het ook niet weg. De Redenaar daarentegen, dat smaakte echt nasty en had verschillende gistbitters zitten. Echt nog een paar fouten erin. Maar omdat ik mijn lagertanks toen toch niet direct dringend nodig had, heb ik het gewoon lang laten lageren om experimenteel geweest te zien... Hoe kan smaak nog veranderen en wanneer wordt het nastier? Wanneer schimmelt het of wanneer gaat het echt helemaal fout? En ik heb toen ook bijgeleerd dat als de goden het wat gezind zijn, dat je een aantal slechte smaken die ontwikkelen in het brouwproces door een langere lagering alsnog kunt kwijtgeraken. En ik had,
het is nog goed gekomen.
Ik had toen nog de kennis niet dat bepaalde van die nasty smaken ook konden verdwijnen. Dat heb ik toen meegemaakt. Ik zou het nooit durven op vertrouwen dat het gaat gebeuren, maar toen heb ik wel gezien dat na een lange lagering die slechtere smaken dat toch uit verdwenen. Ik heb het bier dan ook op de markt gebracht, ook onder een andere naam, maar niemand heeft ooit geklaagd van een slechte smaak erin of ik lust het niet. Dat bier is toch nog goed gekomen. Dus ben ik langs de kant wel trots dat zelfs mijn eerste brouwsels geslaagd waren als zijnde drinkbaar bier. Weliswaar niet geslaagd als hetgeen dat ik wou brouwen.
Ja.
Maar een paar brouwsels later heb ik alles op punt gekregen en ondertussen... Na een 180-tal brouwsels hier ter plaatse in de brouwerij, weet ik redelijk goed hoe dat ik ze moet gebruiken.
Maar nu zit je aan 180 brouwsels ongeveer.
Ja, inderdaad. Ik kan dat weten aan mijn brouwaangiftes, die chronologisch vanaf 1 genummerd zijn. En ik denk dat ik nu aan 186 of zo zit.
Oké.
Okay. Het is ontstaan dus eigenlijk ook uit een hobby die uit de hand is gelopen, zoals bij veel brouwerijen. Maar je zit dan
nee,
toch
van mij, is er niks uit de hand gelopen. Als je het in de hand hebt, dan loopt het niet uit de hand.
Oké.
Okay. Ik heb alles traag gewoon gepland. Het was nooit met een masterplan om een eigen productiebrouwerij te hebben. Ik ben, zoals een sneeuwbal dat je van de heuvel laat rollen, is alles stapsgewijs gekomen. Een voorliefde voor bier ontwikkelen aan 18 jaar. Speciaal biercafés bezoeken. Dan eens een brouwerij bezoeken. Meer praten over bier. Wat meer gaan proeven. Een cursus bierproeven gaan volgen van 10 lesjes. Met wat maten nog wat meer bier gaan proeven. Nog meer brouwerijen bezoeken. En dat stelselmatig gegroeid. En die liefde voor bier is altijd maar gegroeid en gegroeid. Ook de goesting naar informatie erover, geschiedenis erover, brouwtechnieken. En ik merkte gewoon dat dat bij mij nergens stopte. Ik wou altijd maar meer en meer weten over die wereld en alle facetten. Dus ook de geschiedenis, de oude brouwerijen, oude technieken, maar dan ook nieuwere dingen, productie, smaakgewijs. En stapje per stapje ben ik dat gewoon gaan verder uitpuren. En op een bepaald moment was ik inderdaad bier aan het brouwen. Had ik inderdaad al 1 of 2 bieren op de markt. Dat is tussen 2012 en 2015.
Ja, het is op zich wel redelijk snel gegaan allemaal, hè. Op 2-3 jaar.
Het lijkt veel trager gelopen te hebben. Maar inderdaad, als ik dat nu vertel, lijkt dat inderdaad snel. Maar eigenlijk, dag na dag ging daarover. En iedere dag werd er beslist van, wat ga ik doen? Ga ik nog een brouwsel maken? Kan ik nu nog een brouwsel betalen? Welke vorm van mijn flessen ga ik gebruiken? Ik was begonnen met mijn eerste brouwsels enkel zijn 75 centiliter flessen te doen. Om zo de consument te stimuleren om bier te delen. No. En mijn glazen waren toen ook enkel maar verkrijgbaar in 25 centiliter. Met een streepje op 25 en een streepje op 15. Omdat ik de mensen ook wou stimuleren om mijn glazen te gebruiken om bier te proeven. Echt als pure liefhebber ben ik het nooit commercieel gaan benaderen. Maar altijd als zelf liefhebber zijnde heb ik proberen mijn bier op de markt te zetten. De keuzes van mijn glazen, de keuze van etiketering en zo. En zo is het trapsgewijs gegaan tot ik dan in 15 verhuisd ben. En ondertussen zitten we hier nu sinds 2015 met café. Vanaf 16 alle bieren zelf brouwen. En sinds 19 is er nog een verandering gebeurd. 1 mei 19 hebben wij van ons café een eetcafé gemaakt. Ja. Toen is mijn vriendin Lisbeth uit Leuven verhuisd. Zij had daar op de Oude Markt een zaak met 100 bieren in een eetcafé. En na veel discussiëren, en in plaats van 2 brouwerijen en 2 restaurants te runnen, hebben we beslist dat ze ging verhuizen naar hier en ze hebben het hier komen trachten te bewijzen. Zo werken we hier nu samen in ons eetcafé en brouwerij op dezelfde locatie.
Ja, en als ik het zo goed opgezocht heb, ben ik ook 3 keren tot beste brewpub uitgeroepen. Wel, Raid Beer. 4 keer? Oei, misteld. Oké, maar dus ja, dat is eigenlijk wel echt met succes.
Dat zijn de lijstjes van Raid Beer. Waarom zijn die leuk? Daar kun je geen stemmen voor ronselen. Want ik hou niet echt van de competities waar dat je moedwillig stemmen moet ronselen. Omdat die nooit zeggen dat iets goed is, maar die gewoon zeggen dat iets populair kan zijn. En de mens die het meest investeert of het meest gratis bier weggeeft, kan de meeste stemmen krijgen en kan dan een prijs winnen, ook met iets dat toevallig minder goed was. Die competities, daar hou ik niet zo van. Maar als je dan kijkt naar die van Raid Beer, dat is eigenlijk iedereen die de website gebruikt en naar zijn goesting de plaatsen en de bieren en de smaken allemaal ratings geeft. Ja. Die lijsten worden 1 keer per jaar eruit getrokken. Dat hebben ze nu met de coronajaren niet gedaan. Maar daarvoor, 2017, 18, 19 en 20, was ik beste brewpub van België. Het laatste jaar was ook wel een gedeelde prijs. Ik denk dat Billy's daar toen ook die award gekregen heeft. Waren met een paar toen. Maar in 16, de kans is ook groot dat ik die award gekregen heb in 16, omdat er toen nog niet eens zoveel brewpubs waren, volgens de regels van Raid Beer.
Ja.
Dus ik kan het een beetje verbloemen, ik ben natuurlijk trots op die titel. Maar
4 keren op rij is toch dat uw klanten het op zich al heel hard appreciëren. En dat is toch waar je het uiteindelijk voor doet.
Ja, inderdaad. Wij zorgen dat onze klantvriendelijkheid en het behagen van de mensen die hier komen, je komt hier voor een beleving. De laatste 2 decennia moeten zien dat heel veel business struggelt met oude businessprofielen. En je ziet nu zelf ook collega's, zoals bijvoorbeeld Brouwerij Huygen, heeft in het laatste 2 jaar 3 brouwerijen gebouwd. Kleinere, brouwerijen met proeflokaal en eetplaats erbij. Brouwerij Het Anker bijvoorbeeld heeft de stokerij opgezet en ook de kerk in Battelle een brouwerij gestoken. Dat gaat dan puur over beleving. Omdat meer en meer business, klein of groot, nu begint te zien dat beleving belangrijker is. Ik had dat eigenlijk al rap door en heb zo van mijn café een prachtig museumgewijs interieur gecreëerd. Altijd zelf achter een toog staan. Een brouwer die achter een toog staat, dat is voor een bierliefhebber, een biergeek of een gewone lichte liefhebber. Dat blijft altijd leuk, want je kunt blijven klappen over bier, geschiedenis.
Ja.
En wij ademen hier bier, we drinken hier bier, we brouwen hier bier. En mensen die daar op zoek naar zijn, krijgen die beleving hier.
Ja, dat als je hier binnenkomt, sowieso.
Ongelooflijk, we hebben zelfs nog niet gezegd wat de naam is van het eetcafé. Het is, ja, kijk, ik zal het u zelf laten zeggen.
Onze brouwerij heet Brouwerij Doudemaalderij, maar ik wou mijn café eigenlijk niet dezelfde naam geven. Ik had toevallig een creatief canvas om voor dat ding de nieuwe naam te zoeken. Maar op hetzelfde moment was er een brouwerij aan het verhuizen. En we zitten hier eigenlijk in een deelgemeente van Isegem, genaamd Emelgem. Een klein dorpje dat bij Isegem hoort. En een andere brouwerij was ook op hetzelfde moment, in 2015, aan het verhuizen naar Emelgem. Hoe klein dat hier ook is, hier gingen plots twee brouwerijen zitten en die andere die is een beetje groter dan de mijne. Ja. Ik vergelijk ze graag met David en Goliath, maar mijn collega's van Onzebroek, van de Kasteelbrouwerij, die zitten hier een kilometer vandaan. En toen zij eigenlijk hun brouwerij aan het bouwen waren, en ik de mijne hier ook aan het bouwen was, wou ik dat als ze hier in stad aan het klappen waren over de brouwerij, dat over de mijne ging. Dus heb ik mijn café De Brouwerij genoemd. Zo was de naam van het café eigenlijk, tot 2019. Toen Lisbeth verhuisde naar hier, hebben we gebrainstormd over een nieuwe naam, want we konden een nieuwe doorstart maken met eten en zo. En op een bepaald moment heb ik zo'n Edison lightbulb zien aangaan toen ik op The Mash kwam. Eetcafé The Mash is de naam. Eetcafé is perfect wat we doen. Het is hier café. Je kunt hier een goede aan een toog drinken. We hebben tapkranen staan hier. Je kunt hier ook komen eten. Maar niet denken dat hier een ober in zwarte pitalair gaat komen bedienen. Het is wij die het met plezier op je tafel komen brengen. De term eetcafé was perfect. En The Mash, dat staat eigenlijk voor wat wij met beide doen. Mijn vrouw staat in de keuken en wij maken hier geen frietjes. Dat hebben ze overal en wij hebben gekozen om de goede Belgische patat altijd te gebruiken. Dus we hebben gebakken patatjes, patat in de pijl, puree, stoemp. En vooral stoemp en hutsepot en dat soort dingen. En als je in de keuken patatten stoemt en je vertaalt dat naar het Engels, dan zijn er de mashed potatoes aan het maken, dus making the mash. En Lisbeth maakt dus de mash in de keuken. Maar iemand die een klein beetje Engels kan en brouwjargon, als ik het beslag maak in de beslagkuip of in de roerkuip en ik roer met de roerstok erin, dan is dat in het Engels making the mash in the mash tun and stirring with the mash paddle. En zo is ons logo gecreëerd met langs de ene kant een patatastamper en langs de andere kant een roerstok.
Super.
En zo vond ik de naam The Mash passend en goed klinken. Maar ik weet ook dat doordat we, als we het niet uitleggen, hebben mensen het niet direct door.
Ja.
Maar dat is niet erg. Allee, dan komt daar een verhaaltje bij. Als mensen vragen waarom noemt dat hier zo, dan vertel ik dat met plezier.
Ja. Ja, ik had het eigenlijk alleen van de mashten, die connotatie met de aardappelen, had ik hem niet direct gelegd, maar inderdaad. Ja.
Voilà.
Dat is eigenlijk de blend van alles wat hier gebeurt.
Inderdaad, zij maakt de mash in de keuken, ik maak de mash in de brouwerij en samen baten wij de mash uit. Hè.
Voilà. En je komt hier ogen tekort, hè, want ja, ik heb het bijna nog nooit gezien hoeveel gadgets dat ik hier zo mee naar huis zou willen nemen. Ongelooflijk. En echt van alle soorten gewoon.
Van mijn ogen.
Ik zal mezelf inhouden, maar... Ik denk dat je daar ook een rondleiding voor zou kunnen geven, waarschijnlijk.
Dat doe ik nooit officieel of op aanvraag. Dat doen we in de brouwerij natuurlijk wel voor groepen. Maar ik heb inderdaad veel liefhebbers van nostalgische materialen, brouwattributen, brouwgeschiedenis, verzamelaars van emailborden en brokante liefhebbers in het algemeen. Die komen wel vaak gewoon een keer de zaak bezoeken om de sfeer op te snuiven.
Ja.
Of om te vragen of ze hier toch geen bord van de muur mogen wijzen voor een goede bod. Of soms brengen ze ook borden mee om aan te bieden, om te ruilen en zo.
Ja. Ja, ja.
Ik ben inderdaad verzamelaar van emailborden. Ik heb er een 300-tal. Maar voor mij is dat pure liefde voor de biernostalgie. Al die mooie reclames die spreken zo tot mij. Ik ben er eigenlijk gewoon letterlijk verliefd op. En waarom dat ik het ene bord liever zie dan het andere... Dat moet je aan mij niet vragen. Dat is zoals vragen, waarom zie jij dat meisje liever dan de die? Gewoon op het uitzicht alleen.
Ja, ja.
Soms is dat blondje schoon, soms is dat zwartje mooi.
Ja.
Ik heb dat met borden ook. De zeldzaamheid, de ouderdom, de kleuren die spreken, de présence dat ze hebben. En zo heb ik het hier ja, letterlijk volgangen. En toen het café vol was, dan ben ik van achter letterlijk muren gaan bijbouwen om muren te hebben om borden aan te hangen.
Ja, daar loopt het dan wel uit de hand.
Maar, goh ja, ik heb het nog in, dan zeg ik dat.
Ja. In mijn intro zei ik het, had ik het eigenlijk ook over dat je heel thematisch graag werkt. Dan hebben we het niet over de Emaille borden, maar over je bieren. Ik kan me zo nog herinneren dat ik de Dom, want de oude malderij is al de afkorting DOM, Dom. Je gebruikt trouwens Dom Brewery ook op je logo. Is dat om ook internationaal nog iets te kunnen betekenen?
Ja, dat is inderdaad een deel van het antwoord. Dus eigenlijk Doude Malderij heb ik gekozen in 2011. Ik was toen aan het hobbybrouwen. Er was toen wel de bedoeling om misschien een bierke te maken op de markt te brengen. Dat stond nog in zijn kinderschoenen en de naam leek toen niet zo belangrijk, waardoor ik Doude Malderij heel leuk klinken vond. Mijn overige buur was de maat waar ik mee samen brouwde en dat was eigenlijk een oude maalderij waar ze veevoeder maalden. Doude, dat klonk sturdy en ouderwets en dat heb ik ook graag, dus dat mocht erbij. Maar toen dat allemaal wat serieuzer begon te worden, merkte ik dat die naam totaal niet werkt in het Frans of in het Engels. Als een Fransman Doude Malderij geschreven ziet staan en moet dat uitspreken, dan gaat dat zoiets als Doody Moldirich. Want die kunnen de lange E niet uitspreken, die kennen die niet. Ook in het Engels bakken ze daar niet veel van. En dan had ik door dat ik oftewel wat naam moest veranderen, maar dat wou ik eigenlijk niet, want je wilt iets lang blijven voortdoen. En ik geef niet zo gemakkelijk op. En toen ik het gewoon afkortte, DOM, Dom Brewery, dat vond ik heel goed en sterk en stevig klinken. En dat is gewoon de afkorting van Doude Malderij, is DOM. Dat staat ook op de meeste van mijn t-shirts en truien dat ik maak en zo. Ons logo is helemaal veranderd naar het Engels. En enkel in Vlaanderen en in Nederland wordt de term Doude Malderij nog gebruikt. Al de rest spreekt over Dom Brewery.
Ja.
DOM staat ook nog voor iets anders. Ik heb dat natuurlijk wel even opgezocht voordat ik die abbreviation gebruikte. Deo Optimo Maximo, dat spelt DOM. En daarom, want mijn verrassing toen ik begon te denken over Dom Brewery te gebruiken, en ik liep toevallig op Père Lachaise in Parijs, op de kerkhof, zag ik daar op een grafsteen DOM staan. Ik zei, wat de hel is dat, man? Vind ik hier de naam van mijn eigen brouwerij op die grafsteen hier? Ben ik dat maar eens gaan opzoeken. En eigenlijk is dat een term dat vaak op graven of in kerken voorkomt, omdat Deo Optimo Maximo voor Latijn staat voor God Almachtige.
Ja.
Dat heeft mij niet weerhouden om toen ik drie zwarte bieren wilde creëren, want dat was eigenlijk een van de eerste van mijn serietjes.
Ja, dat is waar ik naartoe wilde daarnet.
Nadat ik een bruine had, heb ik een blonde gemaakt. Dan heb ik voor ZBF, speciaal om daar te kunnen en te mogen staan, bij Alvine, een IPA gebrouwen. En zo kon ik daar dan toch een plaatje krijgen in de taptreden van Struisen, met 15 Struisenbieren, 14 Alvine-bieren en een van mij. Maar het moest daarvoor wel bij Alvine gebrouwen worden en dan heb ik voor een IPA geopteerd. En daarna, ja, wat ging ik dan nog maken? En ik ben zelf redelijk goed zot van zwart bier en de leuke gebrande smaken ervan. En ik wou niet gewoon ene zwarte maken. Dat kun je niet. Je moet ene zwarte... Zoveel variatie dat erin zit, dat weinig mensen kennen. Ik weet dat bierliefhebbers wel goed genoeg weten wat voor variatie er is. Maar een gewone liefhebber denkt aan stout en kent niet veel meer dan dat. Nee. En ik zag heel snel een drieluik voor mij van een porter van 5%, een stout van 8% en een pale stout van 11,5%. En de namen Deo, Optimo, Maximo, die lagen... Ja, dat was een... Ja, een plus één zet voor mij. Ik zeg dat heel goed zitten. En die bestaan dus tot op dag van vandaag nog altijd.
Ah, ze bestaan nog altijd. Want
ja, zeker. Die
de
zitten vast.
Heb ik al gedronken.
Die zitten vast in mijn aanbod.
Ja, tof.
Ik ga straks toch een keer vertalen het was Vlaams. Dat ze geloof dat ik van is aan.
Ja, ja,
ja, dat is goed voor de reclame.
Ja, maar ik ben geboren in Hasselaar.
Ja, dat is wel. Ah, ja? Oh, kijk van.
Ja, echt.
Oh, ondertussen gaan we ook nog iets proeven. En ja, het is natuurlijk ook weer een van jouw projecten. En het project dat nogal de schijnwerpers heeft getrokken. Maar het is dan ook wel een heel speciaal project. Hè?
Inderdaad. Het was ook voor een deel van het project de bedoeling om de schijnwerpers te halen. Maar ik zal even het project beschrijven en zeggen waarom dat het zo bedoeld was eigenlijk. Het project heet The Mash of the Classics. En eigenlijk is dat een samenwerking die ik met 6 andere brouwerijen aangegaan ben. om met elk een collaboration brew te maken. Heel vaak worden collaborations gedaan van één brouwerij met één brouwerij en dan ook al vaak in het buitenland. Omdat je dan op andere markten speelt. Samenwerkingen binnen het eigen land zijn al een beetje vreemder, zeker in België. En dan zeker als je 6 brouwerijen allemaal laat collaboreren, is dat nog een ander verhaal. Nu, ik heb zo de brouwerij aangesproken en dan wel redelijke brouwerijen, toch gekend, vind ik zelf. Brouwerij De La Seine uit Brussel, Vicaris uit Tendermonde, brouwerij Het Nest uit Turnhout, dan Lupulus uit Gouvy, de ex-brouwer van La Chouf in Luxemburg, brouwerij Het Anker uit Mechelen en dan brouwerij Boon uit Lembeek. Met alle 6 die jongens heb ik dus samen een recept gecreëerd. En alle 6 zijn die hier afzonderlijk de collaboration brew komen brouwen in onze brouwerij.
Amai.
Zo hebben wij die alle 6 samen in een sixpack gestoken. 3000 sixpacks, allemaal handgenummerd door de brouwer hemzelf, zoals steeds. En die zijn op 1 december op de markt gekomen als leuk en uniek project. Maar de bedoeling ervan was niet gewoon leuk samenwerken en een tof product op de markt brengen. Het onderliggende gedachtegoed was eigenlijk dat we de Belgische biersector veel meer moeten kunnen openen en daar trots op zijn. De actie Vier op ons bier van enkele jaren geleden, dat heeft iets gedaan, maar ik vond het eigenlijk jammer dat dat al nodig was om een Belg ervan overtuigen dat hij preus op zijn bier moest zijn, fier op zijn bier moest zijn. Het merk Belgisch bier, want zo heet ik het, dat is eigenlijk een statement, dat is een merk, wou ik een duw in de rug geven. Zo heb ik telkens met iedere brouwer toen ze hier waren ook analoge foto's genomen en telkens ook met de Belgische vlag, waar het wit stuk de vorm van een pint heeft met een... het geel stuk, sorry, een vorm van een pint heeft met een witte kool erop. Dat is de mooiste Belgische vlag dat ik voor mijn ogen kan halen.
Absoluut.
Die telkens in de foto gebruikt om zo die kracht van Belgisch bier wat aan te wakkeren, omdat het chauvinisme in België voor Belgisch bier een beetje ver te zoeken is. Uiteindelijk zijn we de persvoorstelling gaan geven in het Brouwershuis in Brussel op de Grote Markt. En daar heeft minister Sven Gats ook een toespraak gehouden, nadat onze directeur van de Belgische Brouwers Federatie een toespraak gegeven had. En het moment zelf had ik het compliment niet door. Het is Lisbeth die mij nadien verteld heeft van, heb je dat eigenlijk wel gehoord wat hij gezegd heeft? Hij vond het project fantastisch en perfect passend in het dossier van het immaterieel werelderfgoed van UNESCO.
Hoa.
Tijdens die toespraak had ik dat laten passeren, want was ik wel nerveus natuurlijk, als je minister staat te babbelen over u. Maar inderdaad, nadien was dat wel inderdaad een serieus opsteker als je ziet dat je iets verwezenlijkt in de Belgische bierwereld, dat direct genomen wordt als cultuur en opgenomen wordt in zo'n dossier voor het werelderfgoed. Maar dat was inderdaad het project dat we op die manier op die 1000 stuks ten berde gebracht hebben. En hier degusteren we nu één van die 6 biertjes. Ja, met name de collab met Boon.
Wauw.
Ja, en ja, het is een mooie line-up. En dan denk ik van ja, daar komen prachtige bieren uit voort. Dat gaan we zo dadelijk ook proeven. Maar het is wel heel atypisch. Want we drinken de collab met Boon. En ik schenk hier een zwart bier uit. We gaan een porter drinken. Dat is echt, ik denk ook buiten de comfortzone van de brouwerij Boon, dat je ze getrokken hebt.
We hebben geprobeerd om vooral typische Belgische klassiekers als stijl te nemen, maar dat wel telkens met een twist erin. En niet iedere brouwerij ging even ver daarin. Hing er een beetje vanaf met wie ik in de brouwerij samenwerkte ook. En uiteindelijk, Frank heeft zijn zegen gegeven, maar het was Jos Boon die hier komen brouwen is en... samen wat gepingpongd en uiteindelijk beslist om met hem een porter te maken. Omdat dat iets is dat ze totaal niet hadden en nog nooit gedaan hadden eigenlijk. Zo bleef het interessant. En wat hebben we dan veranderd in die porter dat minder klassiek is? We hebben er nog veel meer tarwe in gestoken met de knipoog op die manier naar hun lambiekbieren. Maar zoals alle bieren in mijn brouwerij gebrouwen, is die niet zuur. En heel veel mensen, als ze een bier van Boon zien met het logo van Boon, gaan ervan uit dat het zuur is. En dan is dat even schrikken natuurlijk. Als je dan een zwart bier ziet dat niet zuur is, maar ja, de logica dicteert, ik brouw geen zuur bier in mijn brouwerij. Dus is het geen zure geworden?
Kijk.
Ja, het is verrassend, maar het, ondertussen hebben we geproefd natuurlijk. Het is wel heel smakelijk ook, hè. Dus dat is...
Absoluut. Wat mij hier ook aan opviel, je had hier 3 flesjes op tafel staan. En ja, de kroonkurken. Dat zijn eigenlijk de kroonkurken dan van de de brouwerij waar je de collab mee gedaan hebt. Ik wist niet dat dat kon. Dat je zo...
Als brouwer kies je altijd zelf je kronkurken, hè? Daar is geen wetgeving rond.
Ja, okay.
Moet je groen, rood, blauw opsteken? Of ja, eender welke boodschap opzetten die wettelijk toegelaten is? Allee, dat mag. Maar om het project, het samenwerkingsverband, nog meer in de verf te zetten, heb ik ervoor geopteerd om dus van alle 6 de brouwerijen kronkurken te vragen. Mijn kronkurken ook 1/7 toe te voegen,
ja.
1 grote melange te maken en zo at random, letterlijk, alle kronkurken op alle flessen gezet.
Dat is wel keigoed. Ja.
Op die manier dus 6 bieren, maar met 7 kronkurken. Zo bestaat er geen enkel pakketje met alle 7 de kronkurken. En zo is ook ieder pakketje uniek,
natuurlijk.
Omdat je nooit dezelfde, of bijna nooit dezelfde combinatie van kronkurken op dezelfde fles kon hebben in een bakje. Dat is een extra push dat ik gegeven heb om zo onze samenwerking in de verf te zetten. Op de flessen staat er telkens heel groot het logo van de samenwerkende brouwerij. En op de rechterzijde altijd gebrouwen en gebotteld door onze brouwerij. Ja. Maar op de linkerkant staat ook de handtekening, zowel van mij als van de collaborerende brouwer. En ja, dus op de 6 flesjes staat telkens de handtekening van de collaborerende brouwer. Maar op alle 6 staat ook mijn handtekening, want ik heb ze uiteindelijk alle 6 hier in de brouwerij gebrouwen. En zo vond ik ook het maar terecht dat mijn kronkurk ook 1 van die 7 was uiteindelijk. Ja, ja. Dat heeft een verhaal op zichzelf gaan leiden, want sommige mensen dachten dat er fouten in de bakjes zaten, want ze hadden 2 keer hetzelfde bier. Nee, ze hadden 2 flesjes met hetzelfde kroonkurk. Maar als je kijkt naar de etiketten, niet. En zo is daar wat verwarring rond ontstaan, een klein beetje, maar vooral een beetje controverse. En uiteindelijk, voor de mensen die het verhaal dan snappen, is dat wel, oh chapeau, amai, dat is... Daar hadden we niet aan gedacht. Dat is toch een leuke extra.
Maar je hebt ook de mensen aan het denken gezet.
Dat is altijd een beetje de bedoeling. En je wilt natuurlijk geen verwarring zaaien, absoluut niet. Maar door iets te doen wat net een vraagteken oproept, gaan mensen zich ook dingen afvragen. Wordt erover gepraat. En mijn bedoeling van heel dat project was om het Belgisch bier onder de aandacht te brengen en op een eerlijke manier aandacht te vragen. Ja. Met dit soort kroonkurken, met de bieren. Niet zomaar aandacht te ronselen met een dikke campagne of marketingcampagne.
Je zei daar straks dat collabs binnen België dat dan niet zo vaak voorkomt. Stonden ze er dan eigenlijk snel voor openen? Want je contacteert die brouwerijen. Gaan die er snel in mee?
Ik had wel wat overtuigingskracht nodig, natuurlijk. Daarom heb ik ze ook in de juiste volgorde opgebeld. De ene was al sneller en amicaler bevriend met mij dan sommige anderen. De grootte van de brouwerij laat ook niet altijd toe dat die gemakkelijk gaan samenwerken met een klein brouwerij zoals de mijne. Dus dat heeft wel wat serieus wat diplomatische voeten in de aarde gehad om met die 6 namen te kunnen samenwerken. Eerlijkheidshalve kan ik dan ook melden dat er ook al eens een neen gevallen geweest is.
Ja.
Ja, ja.
Ik ga de naam van de brouwerijen die neen gezegd hebben niet vermelden.
Nee.
Maar, want er is helemaal geen schuld aan en absoluut geen
ieder kiest geen wel hij, of hij erin stapt of niet natuurlijk.
Maar het was wel vreemd om te zien dat de 3 brouwerijen die neen gezegd hadden, 3 West-Vlaamse brouwerijen waren.
Heb je dat, die keuze die je gemaakt hebt voor brouwerijen, is dat... Dat is natuurlijk bewust gekozen, maar is dat ook geografisch een beetje gekozen? Of is dat echt...
Ja, voor een deel wel, hè, want ik wou echt wel... Er moest zeker al een Waal in zitten ook, want wij met de Vlaamse brouwers vergeten heel vaak al de Waalse brouwerijen.
Ja.
En eigenlijk wij als brouwer niet slecht, maar als consument vooral. Als je in Vlaanderen woont, drinkt Vlaams bier. En Waals bier, dat vinden we bij ons in de winkel bijna niet. Die taalgrens die hier ligt, dat is ook een biergrens.
Ja.
En ik vind dat enorm. Behalve de trappisten en een paar bekenderen... komt daar heel weinig bier over. En dus zeker wat kleinere brouwerijen, lekker craftbier, dat gaat er bijna niet over. Een ander voorbeeld, Atrium bijvoorbeeld, dat is nu wel een brouwerij die heel snel furore gemaakt heeft, door in Vlaanderen een aantal bierfestivals te doen. En die zijn toch een beetje op de Vlaamse markt kunnen komen, maar eigenlijk is dat moeilijk om Waalse bieren te vinden hier. Ik wou dus zeker, als je klapt over Belgisch bier, moet er wel zeker ook een deel Waalse brouwerijen in zitten.
Absoluut.
De La Seine is Brussels, al zoveel dat kan. Hè, want onze hoofdstad moet er ook bij, natuurlijk. Boon is in Lembeek, als je dan Luxemburg erbij nam. En uiteindelijk inderdaad, de andere heb ik ook op verschillende plaatsen gaan oppikken. Het mocht een beetje mooi verdeeld zijn. Hè.
Ja, dat is goed gelukt, eigenlijk. Hè.
Absoluut. Je sprak over Atrium. Daar is dan ook een collab mee gebeurd, dacht ik wel. Hè? Dan achteraf, of?
Dat is de vorige... Ja, de reeks eigenlijk.
Ah, de vorige reeks.
Ja. Deze samenwerking met 6 brouwerijen was niet het... Het was wel een huzarenstuk, maar het was niet de eerste keer dat ik zoiets ondernam. Tijdens de lockdown zat ik in een serieuze depressieve periode. En toen ik zo depressief werd, dat ik eigenlijk afvroeg wat ik hier nog liep rond te doen, Heb ik gewoon gezegd dat dat nu mocht gedaan zijn met de negatieve gedachten. En ik moest mijn creativiteit nu op de voorgrond zetten. Maar hoe kon ik het nu creatief zijn op het moment dat je niks mocht, niks kon? Ik was geboeid aan handen en voeten. Mijn café mocht niet open. Ik kon niet brouwen. Het verkocht niet. En dan ben ik gaan nadenken over, ja, ik heb nu tijd over. Waar heb ik anders altijd tijd voor tekort? En wel, dat is inderdaad collabs doen. Heel vaak gaan brouwerijen heel snel. Ja, we zien dat zitten, we gaan dat doen. Maar dat komt er nooit van, omdat je nooit die tijd hebt om inderdaad te verhuizen naar een ander land. Alles te regelen. En toen had ik ook zoiets van, ja, nu kunnen we collabs doen. Ja, je mocht naar het buitenland niet reizen. Dus dat moeten ze in België gaan doen. En dan had ik het idee van, oké, ik zou kunnen een toffe vriend van mij, een amicale brouwerij aanspreken. Maar ja, wie? Moet ik dan een toffe brouwer gaan uitzoeken? En ik had eigenlijk al zelf heel mooie sixpacks. Die zwart plastieke herbruikbare bakjes dat ik heb met onze logo's op. En dan heb ik heel snel het zot idee gehad om er 6 te maken. Dan zag ik dat weer helemaal zitten. Iets klassiek doen ging mij te weinig expressiviteit geven. Iets helemaal weer off the record gaan doen was net weer de creatieve boost dat ik nodig had.
Yeah.
Zo ben ik met 6 brouwerijen gaan samenwerken. Dat project heette toen The Mash of the Titans. Telkens The Mash of. Hè. Ik vind het ook altijd leuk als er een recurring stuk kan terug zijn in een project. En toen heb ik inderdaad samengewerkt met brouwerij Totem, brouwerij Atrium, het Hofbrouwerijke, brasserie Minne, brouwerij Het Verzet en brouwerij Alvine.
Oh, ja.
Toen hebben we met die 6, en toen ik vroeg welke bieren willen jullie graag brouwen in mijn brouwerij, iets uit de comfortzone of... was Atrium de eerste die zei, een barley wine. Ik wil niks anders brouwen, je hoeft een barley wine, moet een barley wine zijn, omdat die van u altijd super lekker zijn. Oké, barley wine is dan voor u, en wat wil de rest? Dat was heel snel unaniem, allemaal barley wine.
Amai.
En dus dat is een project geworden van 6 barley wines. Stevig natuurlijk, ja, want...
Iedereen zat thuis, dus je moest toch niet meer met een auto rijden als je het 6 pakje had. Ja. Dan kon je dus helemaal laten gaan.
We hebben er een keer een proeving mee gedaan. En dat was heel lastig eigenlijk. Dat was een live proeving voor de Beer Idiots die we toen gedaan hadden.
Yeah.
Dat was met Greg en met Ben van de Beer Lovers Bar. En dat was heel lastig, want we moesten niet die 6 bieren proeven, maar daar is nog een staartje aan gekomen in dat project. Wat veel mensen eigenlijk niet wisten, en dat we ook niet verteld hadden op het eerste lancering van die 6, was dat ik eigenlijk de helft van het brouwsel telkens meegegeven heb met de desbetreffende brouwerij, om ze op eigen vaten te laten rijpen. Oh. En zo is er van alle 6... nog een barrel-aged versie ontstaan ook. Maar die zijn apart gereleased. Die waren apart te zoeken. En zo moesten de mensen een beetje gaan jagen. Maar toen hebben wij zo 1 proeverij gedaan hier met die 12 bieren. Oh. 6 barley wines en 6 barrel-aged barley wines achter elkaar. En nu snap ik waarom dat de rest zijn glas altijd maar niet leeg dronk. En, ja, en ik wel, want na een uur live opname op het scherm, hè, want dat wordt live uitgezonden, live gestreamd via Facebook... ik weet inderdaad het einde. De licht was aan het uitgaan. Ik weet niet of ik een goede exit gemaakt heb uit het programma.
Ja, dat begrijp ik.
Maar zelf heb je hier ook nog houten vaten liggen. Je zet ook in op barrel age van je bieren.
Inderdaad. Als beginnende brouwer heeft me dat altijd heel veel aangesproken, omdat daar zo'n zware nostalgische toets aan verbonden is. Eigenlijk... Vroeger konden ze niet anders dan eikenvaten gebruiken. Als opslagmiddel gewoon. Het werd ook zo vervoerd, het werd ook zo geleverd bij de cafés. De waard moest nog in de kelder het vat aanslaan en met de kan naar boven komen schenken. Schuimeloos bier, plat bier zo. Dat heeft altijd een heel nostalgische toets gehad voor mij. En toen ik zag dat dat hier en her en daar begon op te duiken, dat brouwers dat eigenlijk begonnen toe te passen in België. In Amerika was het al ietsje langer, dacht ik. Maar... Nou, ik praat nu van 10 jaar geleden. Barrel aging maakte toen zijn opkomst in België. En ik vond dat direct zo schattig, leuk, fantastisch. Vaak ook heel lekker. Dat ik dat zelf ook wel wou ondernemen. Maar je hebt daar wel bepaalde kennis voor nodig. Je kunt niet zomaar zeggen, ik heb een bier, ik heb een vat, ik gooi het samen. Je maakt inderdaad wel niet het slechtste bier op die manier. Maar shelf life is vaak niks. Balans vaak naar de knoppen. En er gaat heel wat meer gepaard van kennis en gevoel. Als je echt goede barrel-aged bieren wilt maken die ook nog lang in de fles goed barrel-aged blijven. Ik zie vaak jonge brouwerijen of bierfirma's een vat gebruiken voor 3 maanden. En dat bier smaakt altijd wel goed. En vers zit die eik en die toepassing van die alcohol uit dat vat er wel in. Maar dan merk ik ook dat bier in de fles het niet altijd even lang uithoudt. Terwijl dat je dan ziet dat sommige bierliefhebbers graag bellen is het bier lang in de kelder bewaren om jaren later nog eens open te trekken. Heb ik al gemerkt eigenlijk dat een veel langere rijping op de vaten gaat zorgen voor ook een veel langere smaakhoudbaarheid in de fles, shelf life zoals we heten. Ja. Dat de smaak in de fles toch redelijk hetzelfde kan blijven. Ik heb inderdaad in 2014, dacht ik, mijn eerste barrel-aged bier op de markt gebracht. Ik speelde met een idee. En dat komt eigenlijk uit het kaartspel Magic the Gathering. Ja. Waar ik toen vroeger als nerd graag mee speelde. En daar waren twee ongelooflijke grote, mythische zeemonsters als kaart aanwezig in dat spel. En die heten Leviathan en Kraken. En ik weet nog dat ik samen met Glenn van Alvine in Spanje op een bierfestival was. En daar ben ik s'avonds op café nog in de late uur op het idee gekomen om een monsterbier te gaan brouwen. Een monsterbier, dat moest inderdaad die monsternamen hebben. Dat had ik eigenlijk een link met die namen dat ik al langer wou gebruiken.
Dan kon ineens ook een nieuwe
reeks. Wat moest plots monsterbier zijn? Ja, wat maakt een monsterbier? Ja, 14% barley wine. En dat straight from the barrel doen. Ja, dus nooit gewoon bottelen. Ook nooit versnijden. Dat was het meest monsterachtige dat ik kon ervan maken. Zo ben ik begonnen. En ondertussen heb ik al jaar na jaar diezelfde 14% barley wine gebrouwen en telkens op andere vaten laten rijpen. Zo is er de Leviathan, de Kraken, de Cthulhu, Scylla, Charybdis, Lorelei 1 en Lorelei 2 geweest. En de volgende die eraan komt heet Umibozu, een Japanse legende over een mythisch zeemonster. En zo blijf ik die reeks van zeemonsters verder creëren met de
eentje per jaar verder zetten. Maar het tikt wel ook weer serieus aan, zo 14% op vat liggen.
Die worden speciaal op halve liter flessen afgevuld. Ook genummerde, handgenummerde halve liter flessen, omdat ik dat een perfect stijlvol fles vind. Het is de American Longneck halve liter die we gebruiken. En dat leent zich volgens mij ook heel goed voor het delen van die fles. Een 75 centiliter, 14% barley wine, dat is eigenlijk voor een 3-4-tal liefhebbers toch al veel. En eigenlijk, als je van zoiets 10 centiliters kunt proeven, of 15, is dat goed. Wel, 15, dat is met 3 ongeveer, en 10, dat is met 5 ongeveer. Zo vond ik die maat van een halve liter eigenlijk heel geschikt, om dat in de juiste hoeveelheid met 3-4-5-tal proevers samen van te genieten.
Op wat voor vat ligt de nieuwe? Want de naam heb ik nog niet goed opgeslagen.
Het zijn nooit gemakkelijke namen, maar ik vind dan ook voor eenmalige bieren moeten die zo gemakkelijk niet zijn. Nee. Die bestaan maar een periodeke en dan zijn die weer weg.
Ze moeten hem niet opnieuw kunnen bestellen.
Nee, dus ik vind het dan op dat moment ook niet erg dat een bier dat niet vast in uw gamma zit, een keer een moeilijke naam krijgt. En Umibozu is inderdaad niet de gemakkelijkste naam. Aha. Maar die ligt nu op Calvados-vaten te rijpen. Ik heb heel lang moeten zoeken naar goede Calvados-vaten. Ik heb die eindelijk gevonden. Ik denk ondertussen 18 maand geleden dat die erop liggen. En die worden deze week nog eens geproefd om te zien of het bier eigenlijk strijdvaardig is en monsterlijk genoeg is. En als dat zo is, dan gaan we dat binnenkort bottelen en komt dat binnenkort op de markt.
Nou, we kijken er naar uit.
Zeker en vast. Ja, jij spreekt wel over moeilijke namen, maar eigenlijk er waren er een paar bij die dat bij mij wel vrij vers in het geheugen lagen. Als, in mijn geval als metal-liefhebber. En die kwamen dan hier en daarvoor. En ik heb nu echt wel van u geleerd dat het toch wel zeemonsters zijn, al deze figuren.
Ja, inderdaad. Maar in de metal wordt heel vaak mythologie gebruikt.
Ja, blijkbaar.
De Leviathan is een van de grootste zeemonsters dat bestaat. Dus er is zelfs een American band, een metal band die Leviathan noemt. Er is ook Leviathan Brewing Company in Amerika trouwens. Maar de Kraken is ook een nummer van... ik ga niet meer zeggen welke band, ik weet het niet van buiten, maar dat is ook een nummer van een band. Dan heb je iets van Metallica met Cthulhu.
Ja, Cthulhu, de Call of Cthulhu. Cthulhu. Ja, absoluut.
En inderdaad, maar dat komt door het feit dat de metal heel vaak dat soort dingen ook gaat gebruiken. Monsterlijk, groot, fel, agressief. En dat past daar heel goed in. En mythologie in metal, ik vind dat een hele goede match.
Absoluut. Is er iets dat jij ook met bier dan nog, qua muziek of zo? Want ik merk toch wel dat je ook een muziekliefhebber bent, niet?
Ik heb een platencollectie en ik hou van mijn muziek op vinyl, want ik heb zelfs geen cd-speler in huis. Maar ik heb inderdaad ene keer, denk ik, al eens een biertje vernoemd naar iets dat met muziek te maken heeft. Maar dat vertel ik u subiet, want we gaan die dan straks proeven dan.
Ah, oké. Nog beter.
Heel goed. Van die Magic the Gathering, daar de reeks van, de Mox, daar heb ik vorig jaar op de Beer Experience twee verschillende versies van. Ik denk de Jet en de Emerald. toen van gedronken. Is dat een reeks die ook nog verder gezet wordt?
Dat is inderdaad ook een reeksje. Want eigenlijk iedere keer als ik een nieuw bier wil maken, zoek ik een beetje achter een kadrage. Het is nooit mijn bedoeling om reeksen te blijven maken. Zeker niet altijd oneindige reeksen. Maar ik wil altijd een beetje een kader waar het bier zich in past. Waar een beetje verhaal zichzelf rond creëert. Is dat nodig voor een goede smaak? Nee, natuurlijk niet. Maar ik hou van meerwaardige dingen. Meerwaarde is belangrijk in mijn leven. En ik vind het altijd leuk als je dan een bier kunt ontdekken, proeven, vinden, dat daar een streepje verhaal bij is. En voor het, ja, ik had nog een paar leuke ideeën, waaronder als eerste bier de Mox Jet. Was eigenlijk een uitdaging van mijn Italiaanse importeur. Om een bier te maken, en we waren bezig over eten eigenlijk en desserts, om een bier te maken dat eigenlijk de smaak had van koffie, chocolade en kokosnoot. En ik zeg voor te lachen tegen hem, dus eigenlijk een bounty dat je in koffie dopt. En wel ja, en wel ja. Ik zeg, het is goed, en wat ga ik er nu nog meer uitdagend aan doen? Moet ik het in een blonde maken, of ga ik het in een 5% zwart bier maken? En dat zijn we, als, dat kun je niet, die smaken zo krachtig, dat moet in een zware stout zitten. En ja, dan vond ik daar genoeg uitdaging aan, heb ik dat bier gemaakt als 5%.
Wow.
Lichte porter, maar dan wel met de smaak van koffie, chocolade en kokosnoot erin. Ja. En dat was inderdaad de Mox Jet. En die namen komen eigenlijk inderdaad ook uit het kaartspel Magic the Gathering. Ieder zichzelf goed respecterende nerd van mijn ouderdom, die kent dat spel wel. Maar als mythische kaarten in een van de eerste reeksen zaten er de 5 kleurkaarten. Dus Magic wordt gespeeld met kaarten van 5 verschillende kleuren. En die hadden een hele sterke kaart, genaamd Mox telkens. De zwarte, die heette de Mox Jet, naar de zwarte edelsteen. En die heb ik dus ook zwart gemaakt dan. En mijn tweede bier was inderdaad de Mox Emerald. Maar de Emerald is groen. Maar groen bier ging ik niet maken natuurlijk. Dus wat heb ik als groene factor met dat bier gedaan? Ik heb verse Oost-Indische kers gebruikt. Dat is eigenlijk een groene plant met felgele en oranje bloemetjes. En je mocht die helemaal opeten. Zowel de blaren als de bloemetjes. En de smaakomschrijving van die plant is eigenlijk gewoon pittig. En ik vond het wel leuk om dat te experimenteren, om dat in een bier toe te voegen. Om zo een speciale, unieke smaak in dat bier te geven, wat een blondje van 6% was. Maar iets dat je niet kunt thuiswijzen. Well, je kunt dat niet thuiswijzen, omdat er geen vergelijkbaar materiaal is. Ik weet niet van iemand anders die ooit die Oost-Indische kers vers gebruikt heeft in zijn brouwsel. Als derde heb ik dan de Mox Ruby gemaakt. De Ruby is rood natuurlijk. Daar heb ik dan een hibiscusbier van gemaakt. Dat was toen vorig jaar in de zomer. Schoon fris, lekkere hibiscus. Dat ging ook heel goed. Wat er nu in mijn tank zit, is de Mox Pearl. De Pearl is natuurlijk de Parel is wit. Dus heb ik daar een klassiek Belgisch wit bier van gemaakt. En de volgende, maar dat staat dus op de lijst, maar weet ik niet wanneer, wordt de Mox Sapphire. En de Sapphire, dat is blauw. Ik ga natuurlijk ook geen methylblauw in mijn bier gieten, om de blauw te maken. En als ik nadacht over het idee van wat kan ik doen om dat bier een blauwe connotatie te geven... ja, misschien kan ik dat hier als primeurke weggeven dan, want ik heb dat nog niet verteld aan iemand. Maar ik heb de bedoeling om zelf zeewater te gaan halen en een percentage zeewater te gebruiken in dit bier. Om zo een ziltige smaak op te wekken. Ik wil er geen gozen van maken, want daar ben ik zelf niet de grootste liefhebber van. Maar een lichte ziltige toets door een percentage zeewater te gebruiken, dat ik hier natuurlijk, ja, we zitten hier maar 30 kilometer van de zee, dat ik gewoon zelf ga gaan halen. Voilà. Ik vind dat een leuk extra verhaaltje.
Dat is erin, hè?
De brouwer die zijn water gaat gaan halen in de zee, en dan dezelfde dag in zijn brouwerij verbruikt, om zo ziltige toets in een bier te creëren. En dat is dan voor mij water, die blauwe connotatie, met dat bier.
Okay. Ja, ik zei het daarnet dat ik die bier gedronken had op de Beer Experience. Ook van het jaar staat je daar opnieuw. En zijn festivals eigenlijk voor jou een mogelijkheid om bekender te worden? Of waarom is het interessant om op festivals te staan, in jouw opinie?
Ieder festival zit anders in één. Op veel verschillende vlakken. Grootte, gezelligheid, aanbod, financieel. We hebben in België heel veel bierfestivals. En die zijn echt allemaal verschillend. Ik weeg dan ook één voor één af welke een bepaald jaar kunnen en welke niet. En ik maak er ook een wisselwerking van. Een goede afspraak die ik heb met Robbie van de Bierfanaten, het Koekelaren, is dat ik één keer om de 2 jaar... Dus één keer wel, 2 jaar niet, één keer wel. Zo blijft dat interessant voor de bezoekers daar. En zo is dat ook leuk voor mij om daar één keer om de 3 jaar te gaan staan. Met dan een paar leuke specialetjes mee. Omdat je anders ieder jaar op ieder zelfde festival gaat staan, ja, dan wordt dat wat uitgewoond. En zeker mensen vanuit dezelfde streek kennen uw biertjes al. En, allee,
ja.
Ik vind dat niet altijd even goed om dat alles ieder jaar te doen. De grote waar ik wel ieder jaar moeilijk vanuit kan, omdat dat eigenlijk klassiekers zijn, dat je ook wel moet meedoen voor een klein beetje de commerciële kaart te trekken. Dat is ZBF en BAP Festival. Maar dan ga ik ook ieder jaar wel een paar festivals nemen. Ook wat kleinere, maar die hier in de buurt liggen. Omdat ik dan hier echt wel kan inspelen op mensen letterlijk naar ons eetcafé trekken.
Ja.
Een bierfestival nu zaterdag hier in Meulenbeke, dat is 7 kilometer van hier. Als ik daar vertel dat ze bij ons mogen komen proeven en dat ze bij ons in de zaak kunnen eten en drinken, haal ik daar wel extra klanten uit. Dus ja. Op die manier heb ik daar dan mijn gewin aan. Sommige bierfestivals kunnen echt wel veel verkopen, dat er veel volk is. Kunnen daar een beetje aan verdienen. Sommige bierfestivals die dan verder zijn bijvoorbeeld, ja, daar gaat het dan puur voor reclame te maken, in de hoop dat je een keer een café of een handelaar kunt vinden. Maar dat is echt niet zo gemakkelijk op bierfestivals. Nee. De professionele klanten zijn niet zo vaak aanwezig op bierfestivals. Nee. Wat een beetje logisch is. Maar dat is wel jammer, want daar zou je wel eigenlijk als brouwer iets kunnen uithalen. Nu voor die bierfestivals. Vorig jaar heb ik er echt wel veel gedaan. Ik denk 9 of 10. Om na het coronajaar echt wel nog eens in de kijker te lopen en te tonen van, oh, we zijn er nog. Toen heb ik echt wel mijn best gedaan om er veel te doen. Maar dat is ook echt wel lastig, aangezien dat ik al 7 op 7 werk in de zaak. Dan nog eens die bierfestivals erbij halen. Heel die verhuis doen, soms veel kilometers doen, hotels boeken. Ander volk betalen om hier in het café te staan. Dat is niet altijd evident. En vorig jaar was 10 festivals wel een beetje veel.
Daar kan ik
mij
voor.
Daar heb ik mij voorgenomen om er dit jaar een paar minder te doen. Maar ja, ik heb er toch al een stuk of 5 weer op de kalender staan. Maar ik heb eigenlijk een nieuw soort project waar ik aan bezig ben. Ik noem het een project, omdat dat een brede titel is. Ik weet niet hoe dat gaat uitdraaien. Maar ik heb een bedoeling. Ik heb dat ook eigenlijk nog niet openbaar gemaakt, maar dat mag wel geweten zijn ondertussen. Ik heb mijn 14% barley wine nog eens extra gebrouwen. Deze keer niet om zeemonsters van te maken, maar om neven en nichten van de zeemonster te maken. En ik ben 4 hele speciale vaten gaan zoeken. En ik heb dus dat ene brouwsel, die op 1 dag gebrouwen is, op dezelfde dag gevuld in de barrels. En die gaan ook dezelfde dag van de barrels onversneden zo in de vaten. In 20 liter vaten. Zo gaat dat bier dus nooit bestaan in een fles. Zo gaan die 4 versies apart te proeven zijn van het vat. En terwijl dan mijn vorige projecten van Mash of the Classics en Mash of the Titans eigenlijk puur retailproducten waren, wou ik nu echt wel iets doen voor de andere kant van de commerce. Zijnde onze mooie bierfestivals, waar wij als liefhebber zo vaak en graag naartoe gaan, veel respect voor hebben. Dat maakt onze bierbeleving altijd mooier. Dus ik vind het fantastisch dat wij er zoveel hebben in België. En wou ik echt wel eens daar iets voor doen. En ga ik dus die 4 vaten, barrels, reserveren om enkel maar op bierfestivals te serveren.
Oeh, unicums. Mooi, mooi.
Inderdaad. En op die manier ook de bezoeker van het bierfestival te trakteren op het unicum. Enkel maar daar te proeven, dat lokt dan ook een beetje mensen echt wel naar het bierfestival. En zo probeer ik dan de bierfestivals nog wat meer te steunen. Als je genoeg exclusiviteiten op je bierfestival hebt, dan komen er veel meer mensen. En zo wil ik ook mijn steentje bijdragen. En eigenlijk heb ik mijn zinnen gezet om dat op 4... Dus ik heb 4 bieren. Op 4 bierfestivals ten berde te brengen. Zoals je zei, de Beer Experience. Die uitnodiging heb ik al op zak. Met de BXL in Tour & Taxi heb ik al gesproken. Stefan van Billies heb ik een paar weken geleden gezien op de Beer Awards. Die ga ik binnenkort alles via mail opsturen. In de hoop daar een uitnodiging voor te scoren. En als bierfestival, waar ik al heel mijn leven graag één keer wil kunnen voor uitgenodigd worden, is dat eigenlijk Borrefts, het bierfestival van de Molen in Nederland. Ik ben er al vaker naartoe geweest, ik vond dat prachtig. Dat was mijn eerste openbaring van een echt groot internationaal bierfestival. Ik heb daar altijd een liefderelatie mee gehad met Borrefts. En het is altijd mijn droom geweest om daar ooit eens te kunnen staan. En misschien dat ik John en Menno zo kan overtuigen om met dit project eigenlijk wel een deur te openzetten voor mij. Dus dat is hetgeen waar ik mee bezig ben. En we zien wel, voor hetzelfde geld hoor je hier nooit meer van terug ook. Als ik het niet voor elkaar krijg, dan is het maar zo. Dan gaan we het bier alsnog proeven natuurlijk.
Ja, dan komen we mee. Plezier,
we komen naar alle festivals om dan te...
Zeker.
Te proeven wat het allemaal geeft. Want het zijn dan vier verschillende vaten die... Zijn een invloed gaat hebben op datzelfde bier.
Ja, dus de proeverij gaat superleuk zijn natuurlijk, want hetzelfde bier, dezelfde dag, dezelfde aging op dezelfde plaats. De enige variabele is de keuze van het eigen vat geweest. En zo gaat dus echt als bierliefhebber, als proever, een superleuke horizontale proeverij kunnen hebben om te zien wat heeft dat vat gedaan met dat bier, wat heeft dat vat gedaan met dat bier, want er zijn geen andere variabelen. Nu, de vat dat ik gekozen heb daarvoor... Wou ik wel een keer leuk en speciaal doen natuurlijk. Dus het is geen bourbon, geen whisky, geen aquavit. Ik weet niet wat we nog allemaal kennen. Het zijn niet de normaalste vaten.
Oké.
Okay.
Ik ben nog meer benieuwd. Oké.
Ja. Ja, dan gaan we gewoon vier festivals moeten doen. En overal komen proeven. En dan gaan we het uiteindelijk...
Ik ben echt wel benieuwd, ja.
Jeff, naast al die festivals zit je toch wel... heel actief om mensen in een bepaalde community of in een samen bier te laten beleven. Want er bestaat zoiets als de Orde der Domestieken. Een initiatief dat je hebt genomen, om welke reden precies?
Community is inderdaad het correcte woord daarvoor. Ik weet dat je dat nu regelmatig wel een keer om de oren geslingerd krijgt. Ik ben zelf niet de meest... commercieel ingestelde mens daarvoor, maar ik wou ook ik wou iets creëren waar mensen een stap dichter kunnen staan bij het brouwproces, het ontwikkelen van het bier, en zo de gap een beetje dicht te maken tussen consument, die houdt van dat bier, maar de brouwer niet kan spreken of niet altijd kent, of liever persoonlijker wilt kennen. En op die manier... wou ik eigenlijk een circle, een group, een community, dat zijn allemaal gepaste woorden, creëren om mensen die dat dus willen, een stap dichter te laten staan bij de brouwerij. Bij de ontwikkelingen in de brouwerij, bij het reilen en zeilen, bij het ideeën, bij het proeven van exclusieve bieren. Die specialekes bijvoorbeeld, dat we het er pas over geklapt hebben voor de bierfestivals, die gaan we samen met enkele domestieken morgen in pre-release, al een keer proeven. En dat zijn zo de leuke dingen dat ik samen doe met de domestieken. Zo staan die een stapje dichter. Kunnen die ook een keer mee brainstormen over sommige naamgevingen en ideeën. Wat het eigenlijk is een lidgeld per jaar betalen, wat niet eens zo hoog is. Maar daarvoor krijg je dan een bak exclusief bier, dat enkel voor domestieken gemaakt is. Waar domestieken ook zelf mogen kiezen via een poll wat dat gaat worden. En voor mij is dat dan een uitdaging... Moet ik dan misschien een 2% stout brouwen of zoiets? Of een 10% pilsachtig bier? Ik zal wel zien wat er uit de pol komt. En ik ga gewoon dat brouwen. Ik ga het niet manipuleren, ik ga dat brouwen. Een shirt die exclusief voor domestieken is. Als je die dan draagt op een bierfestival waar we staan, krijg je daar ook gratis bier natuurlijk. En domestieken, ja, de term is gekozen. Ja, Dode Maalderij, D-O-M, domestiek. Domestieken zijn eigenlijk altijd de helpers van de stielman. En voor echte werkers betaamt het dan ook om een jaarlijks feest te krijgen. En dat doen we natuurlijk op de vooravond van de 1e mei, de dag van de arbeid. Dan maken wij 30 april het feest der domestieken. En dan maken we daar een hele leuke bottle share van, waar ik trakteer mee eten en iedereen brengt lekker bier mee. En zo maken we daar gewoon heel amicaal een hele leuke bottle share van. Wat dat ook het leuke voordeel is, en wat ik echt wou creëren voor die domestieken, is een vriendenkring. Terwijl meer en meer mensen altijd maar via de social media moeten gaan en niet altijd persoonlijk contact hebben met mensen, wil ik ook zo mensen samenbrengen in die groep. Mensen die elkaar leren kennen. Een aantal domestieken die elkaar van tevoren niet kenden, maar waar allemaal mijn brouwerij kenden, zijn ook elkaar leren kennen. Hebben ook al afgesproken om samen te rijden naar bierfestivals. Zijn ook al samen gaan barbecuen, omdat dat toevallig... Wij zitten met 3 domestieken die super barbecue-fanaat zijn... Dus het volgende feest wordt heel leuk, maar dat wordt allemaal barbecue natuurlijk.
Right.
Op die manier wil ik inderdaad een soort community oprichten om dichte vrienden te hebben. Als ik ooit eens hulp nodig heb, kan ik het ook in die groep vragen. Bijvoorbeeld een van de domestieken, Patrick, die woont in Arendonk. Maar ik heb nog vaten die van het anker moeten meegenomen worden. Ja, hij passeert daar zo goed als aan. Hij gaat nog eikenvaten ophalen daar en brengt die hierheen. Want hij komt toch met zijn busje naar hier. En zo handig meegenomen. En dat soort community is leuk voor elkaar om elkaar te faciliteren.
Een schone wisselwerking op die manier. Een schone wisselwerking op die manier.
Ja, zeker. En zo wil ik het graag hebben. Het moet altijd mooi gewisseld zijn. En het moet fun blijven. Het is echt niet de bedoeling dat er ooit met geld gespeeld wordt, of dat de groep te groot wordt of zo. Het moet gewoon leuk en fun blijven en lekker onder controle.
Als luisteraars of volgers op onze Instagram nu zeggen van, oh, dat is eigenlijk wel iets tof, kunnen ze daar op de website of moeten ze u contacteren?
Een mail rechtstreeks naar mij sturen met vraag achter info over de domestieken. Dan stuur ik de mail met al de uitleg, alle voorwaarden, heel de uitleg erbij. En dan beslist iedereen nog of dat hem dat wilt of niet wilt. Ik laat iedereen de vrije keuze.
Dan gaan we die,
maar met een mailje te sturen, krijg je de info.
Dan gaan we die info nog delen.
Jeff, je hebt hier voor ons nog eentje uitgeschonken. En zijn we dan terug op het thema waar je mij er straks zei van, kijk, daar gaan we het straks over hebben.
Ja, inderdaad. Toen je sprak over muziek, die soms ook mijn inspiratie kan zijn voor de naam van bier. Ja, ik heb een brede interesse in heel veel verschillende dingen. En muziek is daar natuurlijk ook eentje van. En ik heb dus een... Dat is een specialeke dat we nu drinken. Dat is een bier dat ik eigenlijk een blend gemaakt heb. Terwijl ik eigenlijk zelf niet echt de voorstander ben om veel bieren te blenden. Mm-hmm. Weet ik dat de combinatie van mijn kantelaar, hè, mijn Belgisch dubbel, die relatief complex is in smaak, met mijn 14% barley wine moederbier... dat dan een mooie mix is. Er zijn twee complexen die samen optellen in complexiteit. Het is heel complex. Het is moeilijk om te drinken, omdat eigenlijk heel het spectrum afgaat. En het is serieus complex. Maar om dat beter te krijgen, heb ik die blend in een Gouden Carolo Single Malt Whisky Barrel gestoken. En ik heb die 3 jaar laten rijpen.
Goh.
Ik heb dat 3 jaar in een rek gelegd. Ik ben er 3 jaar niet aan geweest.
Dat is karakter.
Ja, maar zo moet het doen. Want iedere keer dat je dat open trekt en schudt ermee en doe, ik ben er geen voorstander van. Zeker als je 3 jaar wilt barrel-agen, dan moet je serieus gaan opletten voor infecties. Het minste beetje dat kan infecteren. Je vat is om zeep, dat wilde niet. Sowieso, na 3 jaar krijg je ook oxidatie. Want de verdamping zorgt ervoor. Hè, want vaten zijn waterdicht, maar niet luchtdicht. Mm-hmm. Dus je hebt altijd een deel verdamping, wat we angel share noemen, uit de whiskywereld. Wat komt er in de plaats van die angel share? Wel ja, lucht. Mm-hmm. En die lucht heeft zuurstof. Die zuurstof gaat oxideren. Te lang barrel age zou dus altijd gaan zorgen voor ook een oxidatie. En hoe meer je beweegt naar die vat, hoe meer je eraan opent en doet, hoe meer je er last van hebt. Daarom laat ik dat liever helemaal toe. En heb ik maar de eerste keer geproefd, letterlijk na 3 jaar. 36 maand. En ik vond dat bier fantastisch lekker van smaak. Ik was daar heel blij om, dat ik er geslaagd was om nootachtige toetsen te creëren door de lichte vorm van oxidatie in de barrel. Maar toen ik moest een naam voor dat kind zoeken, had ik die 36 in mijn hoofd. Ik wou echt wel de 36 daarin krijgen, in die naam. Maar ja, wat vond ik met 36 erin? Als het over 4 gaat, is het 4 seizoenen, 4 kaartkleuren, 4 daltons. Allee, ja. Dat is gemakkelijk, hè?
Dat gaat beter.
Maar... Ik vond niks met 36, behalve het eerste gedacht dat ik heel snel had. En dat was 36 Chambers.
Mm-hmm.
De debuut-LP van de Wu-Tang Clan.
Alright.
En na even langer zoeken, vond ik helemaal niks dat beter was dan dat. En dan heeft dit bier, wat enkel bestaat van het vat, en enkel hier in het café te krijgen is. Daar bestaan dan 8 vatjes van en die zijn genaamd 36 Chambers. Ik heb daarvan de etiketjes dan zelf getekend met het logo van de Wu-Tang Clan.
Ja,
ik had er maar 8 nodig.
Ja.
Dus, op een blanco etiketten dan zelf getekend en erop gekleefd. En zo had ik
mooi.
Ja, een leuk specialeke, maar de naam komt van de 36 Chambers. Dat is hetgeen dat nu aan het proeven bent. En je proeft zelf ook de enorme complexiteit in dat bier.
Absoluut, ja.
Maar die dan toch een bepaald equilibre gekregen heeft door die hele lange aging. En dat is heel contradictorisch. Als je dan een complexiteit hebt, met toch een balans erin. Daarom vind ik dat bier zelf, iedere keer dat ik ervan drink, ben ik iedere keer nog zo trots dat ik er geslaagd ben om zo'n lekkere te maken.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk er heel veel kans is dat je daar niet zo goed in slaagt als je zoveel variabelen toelaat.
Oh, ja. Ja. Het is,
ja, man, de neus begint
de neus is al.
En die komt nu nog van het vat. Dat is wel wat jammer dat hem iets te koud heeft. Als hem gerust wat arieert en wat warmer wordt, dan krijg je nog meer body, nog meer smaak.
Ja, echt geweldig.
Een hele volle smaak. Ja.
Zal stevig in alcohol zijn ook, maar kijk, dat mag.
11.
En 11%. Dus, oh, dat gaat
nog
niet
omvervallen.
Dat valt inderdaad
nog mee. Dus, Ja, maar 3 jaar barrel aging, dat doet iets. En er zijn zeker niet zoveel bieren te vinden op de Belgische markt.
Ik zou het zo niet direct kunnen zeggen.
Die echt 36 maand gerijpt hebben. Hè.
Ja, dat is wel heel lang.
Nee, dat is heel lang, ja. En zeker met dit resultaat. Ik zou er geen enkel kunnen opnoemen.
De norm gaat heel hard naar na 6 maanden en we gaan er want uitbrengen, want het moet ook opbrengen.
Ja, dan
het moet
ook opbrengen. Ja. Al die aging kost ook geld natuurlijk. Hè. Dus mijn goede vrienden van Alvine, die liggen daar met een vatenpark. Daar ligt een fortuin aan bier, klaargebrouwen bier, te rijpen. Al die tijd dat al die liters daar liggen.
Dat is dood kapitaal.
Alles, ja, alles erin geïnvesteerd, maar je kunt er niet uithalen. Inderdaad, vast kapitaal. Dat is, kijk maar naar whisky-distillatoren ook.
Ja.
Wat voor fortuinen dat daar liggen te rijpen. Dat moet je kunnen opbouwen en overbruggen. En daarom is de keuze inderdaad soms gemakkelijk van 3 maand, 6 maand. En verkoop het maar, dan is het binnen. Ik ga altijd, en dat is alles dat ik doe, toch altijd nakende de perfectie gaan opzoeken. Heel goed weten dat je perfectie niet kunt halen. Dat is geen probleem. Maar ik ga wel altijd mijn best doen. En dan min ik dat echt, ik ga mijn best doen. En mijn best, dat wil zeggen dat ik het beste ga doen in mijn mogelijkheden om te geraken waar ik wil geraken.
Ja, je merkt dat ook in dit bier, dat je die 3 jaar proeft ook.
Ja, absoluut, ja. Ja,
het gaat gewoon verder. Dus het de smaak is zo geëvolueerd dat je verder gaat. Dus,
Nee, ik vind het echt geweldig gedaan. En, maar ja, langs de andere kant, je best doen of niet, als er iets fout gaat, kwestie van, ik weet niet, wat kan er allemaal fout gaan met zo'n wat? Je hebt daar dan wel 3 jaar op gewacht, dan is dat echt heel zonde. Maar ja, kijk, in dit geval...
Dat zijn de risico's van het vak. Hè?
Dat zijn de risico's.
Als je dat risico niet wilt, dan moet je het niet doen.
Voilà. Mooi, mooi. Dat doe ik wel graag. En, maar ja, kijk, in dit geval was het alleen maar positief. Dus ik kan me wel voorstellen dat je dan wel een grote glimlach op je gezicht krijgt. Dat je zo eens kunt proeven op dit moment.
Ik ben geen een pauw die graag pluimen in zijn gat steekt. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook wel durf trots zijn als ik iets maak. En het is een keer boenk op, dan durf ik ook trots zijn daarop. Zo.
Ja, dat kan ik mij goed inbeelden.
In dit geval mag
het. Zeker en vast. Zeker en vast.
Dus in schril contrast met wat ik eigenlijk... we nemen dit op... einde februari. En dan is het Tournee Mineral nog steeds bezig. En ik begin me meer en meer vragen te stellen over hoe de media omgaat met alcohol in het algemeen en bier in het bijzonder. Ik heb absoluut het gevoel dat we een heuse heksenjacht van de media ten opzichte van alcohol aan het meemaken zijn. Ja, ik weet niet, Jeff, of jij ook dat gevoel hebt dat je heel hard in een hoekje wordt gedreurd tegenwoordig?
Ik persoonlijk niet, want ik heb brede schouders en ik dien altijd van een repliek van iemand die denkt van erover te praten tegen mij. Maar dat is niet enkel een gevoel, je hebt daar 100% gelijk in, want ik volg ook de media, zeker als het gaat over bier. En de laatste tijd is het echt erg en is het letterlijk een geplande heksenjacht. En als je kritisch bent zoals ik, dan geloof je niet alles zomaar wat je leest of krijgt. En als iemand die kritisch is, al die artikels leest, haalt er altijd de leugens direct van uit, want dat zijn nooit onderzoeken van universiteiten of zo. Dat is altijd een media-watcher die dat schrijft, of een gevoelenspersoon die dat schrijft. Nou ja, die wordt genomen door sommige lezers als serieus. Vooral de mensen die meedoen aan Tournee Mineral, als je echt een keer serieus je best wilt doen, pak dan godverdomme toch niet de kortste maand van het jaar, zeker? Ja. Als je wilt tonen dat je een keer een maand niet kunt drinken, pak dan de langste. Allee, dat alleen al. Trouwens, een hele sector gaan bekritiseren. Een maand lang geen alcohol drinken. Gaan we eens een maand lang geen brood eten. Een maand lang geen vlees eten. Een maand lang niet tanken. Een maand lang niet naar podcast luisteren. Wat denk je?
Nee.
Dat gebeurt tegen één business. Maar voor bier... En alcohol in het algemeen gaan we dat wel eens doen. Dat is 1/12, hè? Dat is 8%. Moet iedereen brouwer nu 8% boeten? Omdat er ergens een pipo uitgevonden heeft dat je in februari een keer niet moet drinken. En ze doen dat wel achter Dry January. Maar als je dat gaat pakken, zijn er 2 maanden van het jaar kwijt. Hè? Je kan daar niet achter staan. Elke persoon moet doen wat hem zich goed in voelt. Als jij een dag te veel gedronken hebt, een dag nadien, heb je geen goesting om te drinken. Voel je lichaam aan. Zijn je regelmatig een drinker en is alle dagen dat ene glasje goed voor u? Of moet je alle dagen 3 drinken? Je moet doen wat je goed invoelt en wat dat oké is voor de maatschappij, dat je geen schade berokkent aan iemand anders. Los van die Tournee Mineral, maar dat helpt eigenlijk, dat is ook de aanstoot van heel die media heisa, want ze hebben gewacht tot februari om daaraan te beginnen, aan die heksenjacht.
Ja.
Het is begonnen met een groot verhaal van NERTBF, Investigation. Een programma van een uur, zoals wij Panorama hebben en zo, allee, dat wordt kritisch bekeken en zo, waar ze eigenlijk alcohol in het algemeen en bier specifiek onderuit gehaald hebben. Ze hebben ook een uur en een half interview gedaan met onze directeur van de Belgische Brouwers. En ze hebben daar dan 30 seconden uitgenomen en 3 keer geknipt om die eigenlijk iets te laten zeggen dat hem niet bedoeld heeft. Ze zijn echt heel zwaar gaan bashen op alcohol en bier. Ik heb van de week gelezen dat je je kinderen geen spruiten mocht geven als ze jong zijn, omdat ze dan later anders gemakkelijker de bittere biersmaak gaan appreciëren.
Oei.
Ja, dit soort dingen
nooit gehoord.
Dit soort dingen moet ik lezen. Een dag nadien, één dag nadien, klap voor deze week, hè, lees ik dat 1 slok alcohol tijdens de zwangerschap ervoor kan zorgen dat je een kleine wipneus heeft.
Dat heb ik ook gelezen, ja.
Dat dus als je nu een klein beetje kritisch bent, we lachen er nu inderdaad wel mee, maar kijk maar hoeveel mensen dit wel geloven. In de Humo, op hun Facebookpagina, stond er over laatst de titel van een artikel: Papa, waarom drink jij zoveel? De jonge generatie mag nu gaan bashen op zijn ouders omdat die een keer een pint pakken. Zo hoort dat niet, dat is de bedoeling niet. Elk moet consequent omgaan met zijn drinkgedrag.
Er zijn grenzen, maar die ligt niet op nul natuurlijk.
Maar de reden waarom dit allemaal gebeurt, hè, want als je nu, zoals jij ook al gemerkt hebt, je hebt dat gevoel gekregen. Inderdaad, je kunt dat natuurlijk rap krijgen als je plots in een maand tijd 10 artikels leest die op niet veel trekken. Maar de reden waarom we dat doen, is omdat de nakende verandering in de alcoholwetgeving eraan komt. Want al 2 legislaturen zijn ze bezig met de aanpassing van de alcoholwet. En al 2 keer is die niet doorgegaan. En nu zijn ze in Brussel serieus bezig van nu de 3e keer, nu moet dat. Het moet in orde komen. En ze gaan dus effectief een nieuwe alcoholwetgeving stemmen en goedkeuren. Maar om niet de boeman te zijn als overheid, zijn ze nu de media aan het aanvuren om alcohol in een slecht daglicht te stellen. En dan gaat de overheid de reddende engel zijn omdat ze de alcoholwetgeving verstrengen. Dit is gewoon louter politiek spel. En ik zit vaak op de vergaderingen in Brussel, in onze Brouwersbond. En wij zijn de lobby naar de overheid toe om te bespreken wat kan, niet kan, de overeenkomen. Als mensen zich afvragen waarom dat de Bob-campagne bestaat en wie dat die sponsort, dat zijn de Belgische brouwers, hè. De staat betaalt dat niet, hè. De Belgische brouwers betalen dat. En dat is onze manier om te tonen dat wij progressief werken om alcoholmisbruik tegen te gaan. Wij tonen ook onze goede kant aan de overheid om te zeggen, wij gaan actief helpen om ervoor te zorgen dat mensen niet rijden, want dat willen wij ook niet. Hè. Ook al zijn wij brouwer en gaan we op bepaalde manier ons bier verheerlijken en aanprijzen, wij willen nooit dat iemand rijdt en drinkt. Wij willen nooit dat iemand accident tegenkomt. Wij willen nooit geen overdreven dronkenschap zien. Wij willen genieters creëren van onze cultuur en ons bier. En als je dan ziet nu wat er gaat gebeuren, de alcoholwetgeving wordt aangepast. En wat staat daarop na jarenlange discussie? Geen alcohol niet meer vanaf 16. Het gaat veranderen naar 18. Geen alcohol niet meer verkopen in straten waar een school zit. We zullen toevallig maar een GB hebben daar. Alcohol verkopen langs de oude straten zal ook niet meer mogen. Strenge straffen voor mensen die alcohol kopen en geven aan minderjarigen. Dat zijn allemaal stukken die erop staan. Ik kan daar voor een deel in overeenkomen, maar kijk, ik zal een keer gewoon wat vertellen. Hè. Hoeveel mensen van mijn generatie en misschien van de luisteraars, hun generatie, hebben, als ze 16 waren, staan spugen van de pinten dat ze gedronken hebben op de fuif. En zijn we nu allemaal zo slechte mensen geworden daarvan? Hebben we niet allemaal geleerd van te temporiseren, doordat we een keer overdreven hebben toen we zo jong waren? Als je nu gaat creëren dat mensen niet mogen drinken voor ze 18 zijn, gaan er volgens mij iets anders berokkenen. Ze gaan het geniep drinken, want ze zijn gewend van toch te mogen en te kunnen. En daar gaat veel meer fout bij lopen, omdat ze dan niet meer in het geniep pintjes gaan drinken, maar dan heel gauw een keer een sterke drank gaan pakken. Trouwens, de grootste problemen met alcohol in België, die zijn er ook niet met bier, hè. Alcoholiekers die gaan heel vaak naar wijn, porto en sterke drank grijpen. Ik bejubel helemaal niks en ik ga die soorten drank zeker niet afbreken. Maar dat wij als brouwerij dan ook onder dezelfde noemer gezien worden... En zelfs al zijn wij erkend werelderfgoed met onze biercultuur, wij komen nu zwaar onder vuur te liggen als brouwerijen met al die negatieve berichtgeving en zeker straks ook met die nieuwe wetgeving. Maar nu dat je weet dat de link van de media de institutie is van de overheid die zich aan het klaarmaken is daarvoor, verduidelijk dat wel veel.
Ik had al een tijdje zo elke dag komen er zo van die artikels naar boven van hoe erg het wel is en hoeveel beter mijn leven wel is als ik, sinds ik
ja,
gestopt
inderdaad,
ben.
Ja, inderdaad. Dat heb ik ook gelezen. Ja, ik ben gestopt met drinken en mijn leven is fantastisch verbeterd.
dat soort verhalen... Nu, ik ga dat niet ontkennen dat voor een aantal mensen alcohol heel veel schade berokkent. Maar een veralgemening is nooit goed. Niet in dit geval, niet in andere gevallen. Maar...
6% van de Belgische bevolking heeft officieel volgens de wet... een probleem. Dan kun je eerst gaan afvragen, als je een beetje kritisch bent zoals ik, wanneer is een probleem een probleem? Wel, in de wet staat er dat je een probleem hebt als je meer dan 14 alcoholische units drinkt per week als vrouw. Maar vrij woke zijn ze daar ook niet. Hè? Je mag er als vent 21 drinken. Dus even een verschil maken tussen vrouw en vent. Hè? Ja. Maar een glas wijn, dat telt voor 2. Dus als een vrouw 7 glazen wijn in een week drinkt, dan... het is een probleem. De vent mag 21 pils drinken, maar niet 11 speciaal bieren. Want dan zitten er ook weer over. Die grens... Sommige mensen zitten daaraan, gemakkelijk. Heb je dan een probleem? Wel, vaak niet. Maar zo bepalen zij die 6%. Die eigenlijk niet allemaal probleemgevallen zijn. En dan, als je dan gaat uitpuren, wat drinken die probleemgevallen of wat veroorzaakt er problemen... dan is dat meestal overdadig gedrag en heel vaak gedistilleerde drank. En daarom dat wij als brouwer en als brouwersgilde proberen te onderhandelen, geef ons een uitzondering van die wetgeving op een bepaald vlak, hoe moeten wij niet beter zijn of de rest natuurlijk, maar als wij niet echt het probleem veroorzaken, moeten ons ook niet gaan meestraffen en zeker niet 100% van de Belgen nu gaan straffen die graag een goed glas bier proeft en drinkt, zoals de luisteraars hier waarschijnlijk.
Absoluut.
100%.
Ja, het is alleszins heel veel stof tot nadenken. Ik denk dat we de komende periode zo nog wel heel veel zaken op ons zullen zien afkomen.
Ja, we gaan erin op drinken dan.
Maar ik denk dat we alleszins de verbindende factor die bier met zich meebrengt niet mogen onderschatten. En ik denk dat ook de tewerkstelling die in heel die sector... is niet zullen moeten onderschatten.
Ja, want dat gaat gepaard met horeca. En als je horeca begint mee te nemen, want die ligt nu ook deels onder vuur, want mensen gaan niet blijven colakjes en koffietjes drinken in de horeca, als er geen alcohol niet meer mag geserveerd worden, bijvoorbeeld. Maar in België, in de horeca, is er rechtstreeks en onrechtstreeks 250.000 man aan het werk. Alleen man of vrouw of x aan het werk. Dat is een serieuze sector. De horeca Vlaanderen staat sterk natuurlijk. En als je dan al de brouwerijen gaat bekijken en hun toeleveranciers, dat is een hele serieuze business. En de staat moet ook beseffen dat je inderdaad goed moet opletten. Dat je inderdaad moet handelen als het nodig is. En ook klaar moet zijn om te handelen als het nodig is. Maar een eventuele aanpassing of strafmaat, zoals ik het zelf durf noemen, moet van de correcte orde zijn.
Ja, inderdaad. Maar ik denk dat we bij alleszins heel... pro dat verbindende zijn en dat we misschien inderdaad nog een moeten gaan drinken. We gaan hier afronden. Bedankt, chef, om ons te woord te staan.
Met plezier.
We gaan, prachtige zaak. En hier uiteraard ook op onze Instagram en Facebook mooi belichten, want het is eigenlijk met woorden niet te bevatten wat je hier ziet.
Zeker.
En we zijn heel blij dat we helemaal tot in Isegem zijn komen praten met jou.
Merci. Ik ben ook heel dankbaar dat jullie de moeite gedaan hebben om te komen tot hier. Dat jullie willen luisteren naar mij en vooral aan alle luisteraars die als ze dit helemaal hebben tot het einde gehoord, dan mogen we allemaal in komen drinken hier.
Ja, alright, dat is
absoluut. Dat is een heel goed plan. En dan tot de volgende.
Tot de volgende.
Salukjes.